samen. Hè. Volgend jaar, ik weet niet of het ontgaan is of niet, maar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is van de Duitse bezetters. En zo nu en dan, je kunt het vanaf de zomer eigenlijk een beetje wel volgen, dan zie je in het journaal soms een stukje film voorbij komen van een stad of een dorp wat al eerder is bevrijd. En in het journaal hebben we toen ook kunnen zien dat de vlag van D-Day, die is teruggebracht naar Amerika, naar de Verenigde Staten. En Trump die heeft hem persoonlijk in ontvangst genomen door minister-president Rutte en de zakenman die die vlag gekocht heeft. En deze toen nog 48 tellende Amerikaanse vlag, die wapperde op het achtersteven van het Amerikaanse marineschip, de LCC-60. En dit schip dat leidde op 6 juni 1944, de dag die de geschiedenis in zal gaan als D-Day, de invasievloot en de eerste Amerikaanse troepen naar het invasiestrand in Utah Beach. En het navigatievoertuig dat slaagde erin als eerste de Normandische kust te bereiken. En de landingen in Normandië vormden de opmaat naar de bevrijding van West-Europa. En velen kennen natuurlijk dat verhaal. Maar de D-Day-vlag van 75 jaar staat voor het symbool voor vrijheid. Het wapperde op het schip als teken van wij komen eraan, let op en we gaan overwinnen. We hebben er vanmorgen ook over gezongen. Het heeft veel gekost, maar ze hebben overwonnen. En broeders en zusters, vrijheid is een kostbaar goed. En men besefte dat toen destijds terdege. Alles was eigenlijk in vreugde en alles was in blijdschap omdat ze vrij waren. Maar ik denk wel eens, wat is er nu 75 jaar later nog van over? Het kruis van Golgotha staat bijna 2000 jaar symbool voor vrijheid. Het heeft veel gekost. Jezus heeft daar de woorden uitgeroepen, het is volbracht. Wat is er 2000 jaren later nog van over? Dat elke christen aan die overwinning op Golgotha deel mag hebben. En ik wil vanmorgen met jullie lezen Romeinen 8. En wie een Bijbel bij zich heeft, dan sla het mee op. Romeinen 8, vanaf vers 31. Ik lees nu de NBG-vertaling. Romeinen 8 vanaf vers 31. En dan staat er boven de zekerheid des geloofs. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die de rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden we de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En dat is de centrale tekst van vanmorgen. Want waarin zijn de gelovigen meer dan overwinnaars? Er staat niet van dit alles zijn we overwinnaars. Eigenlijk draait het vanmorgen maar om één woordje. Eigenlijk draait het vanmorgen maar om één klein woordje uit het Bijbelgedeelte dat we nog net gelezen hebben. Lees ons mee in vers 37, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Waar het eigenlijk allemaal om draait, dat is dat tweede kleine woordje in. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En in dit gedeelte van Romeinen 8 worden twee dingen genoemd. In vers 33 wordt de vergeving van de zonde, de rechtvaardiging genoemd. En in vers 35 gaat het over de overwinning. Dus er worden twee dingen gegeven aan de gemeente. De vergeving van zonde, maar ook de overwinning op alle vijanden. Die liggen vast in de opstanding van Jezus. Ze liggen vast in zijn voorbereiding. Ze liggen vast in zijn vergeving en overwinning. En niemand kan dat grote goed dat de gemeente heeft van haar afnemen. Zij zal de overwinning behalen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Er staat dus dat wij, zoals we hier vanmorgen zitten, en alle kinderen Gods, meer dan overwinnaar zijn. Dat wil dus zeggen, verreweg overwinnaar zijn. Eigenlijk boven alles uit overwinnen. Als er in deze wereld vandaag aan de dag een overwinning wordt behaald, dan wordt die overwinning veelal bevochten ten koste van veel bloed. We hoeven de media maar te volgen, ons blik richten naar het oosten. Dan wordt die overwinning behaald met grote offers. En ik denk wel eens zelfs zulke grote offers, dat de vraag eigenlijk is dat al die offers die wankele overwinning wel waard zijn. Maar hier zijn overwinnaars die de overwinning in de schoot valt zonder dat zij daar een offer voor hebben gebracht. Zonder slag of stoot. Wij krijgen die overwinning. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Staat er in Psalm 3 vers 8. Er staat niet wij zullen meer dan overwinnaars zijn. Nee, er staat in dit alles. Dus terwijl alles plaatsvindt vandaag en de dag, zijn wij meer dan overwinnaar. En dat is een prachtige gedachte. En we krijgen dat niet straks, uiteindelijk, aan het einde van de rit. Nee, dan wordt het nog veel mooier. Maar het is een zaak van heden, vandaag aan de dag. Je zou kunnen lezen, bovendien in dit alles zijn we altijd maar door meer dan overwinnaar. Aanhouden, dat is niet aflatend. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, oké, Berend, is dat niet wat overdreven? Is dat niet een heel klein beetje weggeëpt? Is de gemeente niet een beetje naar de rand van de samenleving geschoven? Zit de gemeente niet altijd in de hoek waar de klappen vallen? De duivel zit niet stil, dat weten we allemaal. Hij is nog steeds vandaag aan de dag bezig met al zijn verleidingen. Hij is nog steeds vandaag aan de dag bezig met al zijn verzoekingen. En zijn wij eigenlijk niet bevreesd als het er echt op aankomt om eens recht voor het evangelie uit te komen? Laat dat evangelie leven in ons hart, broeders en zusters. En daar hebben we de kracht van Jezus bij nodig. U moet erop letten dat die overwinnaars waarover het in het Bijbelgedeelte van vanmorgen gaat, meer dan overwinnaars zijn. Dan gaat het om iets bepaalds. Het gaat erom dat wij door al die dingen niet gescheiden worden van de liefde van Jezus. Daar gaat het om. Worden ze door die verdrukking gescheiden van de liefde van Christus, staat er dan? Of door benauwdheid, of door vervolging, of door het zwaard? Nee toch, ze worden de ganse dag gedood en worden geacht als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar. Zij zullen nooit gescheiden worden van de liefde van Christus. De slag van het zwaard die het hoofd van Johannes de Doper van zijn lichaam scheidde, scheidde hem niet van de liefde van Jezus. Johannes die werd op Patmos geïsoleerd van al zijn medechristenen, van zijn gemeente, maar niet van de Heer Jezus. Want hij leidde Johannes juist naar Patmos en deed hem daar het boek Openbaring opschrijven. De discipelen werden in de gevangenis geworpen. Paulus, Silas, u kent het verhaal. In Filippi. En de Heer gebruikt dat tot zegen. In het leven van de bewaarder. Meer dan overwinnaars in alles. U kunt in de Bijbel lezen. Hoe zij staande gebleven zijn. Hoe ze nee gezegd hebben tegen de wereld. Hoe ze nee gezegd hebben tegen de overheden, tegen de keizers. Denk eens aan die drie vrienden. Die drie vrienden van Daniël, die bij het beeld van Nebukadnezar stonden, met achter hun die vurige oven, die gewoon nee hebben gezegd, koning, wij zullen voor uw beeld niet buigen. Want we weten dat de God die wij eren machtig is om ons in die oven te verlossen. Dan heb je het dan. Meer dan overwinnaar. Zelfs als sta je voor het beeld. En als je niet buigt, ga je de oven in. Maar dan kun je de oven in. En ze gingen de oven in. Maar ze waren niet alleen. Want toen die koning eigenlijk nieuwsgierig werd en ging kijken hoe het afgelopen was met die drie vrienden, zag hij geen drie mannen, nee, hij zag er vier. De vierde als een gedaante, als de zoon des mensen gelijk. Het was Jezus zelf in dat vuur. Hij was bij de zijnen. Zij hebben door het geloof de kracht van het vuur uitgeblust. Dat is wat de wereld overwint, namelijk ons geloof. Maar dat geloof in de Heer Jezus zal er dan wel moeten zijn. Als je wilt overwinnen vandaag aan de dag, laat het dan niet afhangen van je eigen kracht. Ik heb het zelf ook wel eens gedacht. Je komt niet zo heel ver. Laat het niet afhangen van je eigen kracht. En die inzet is wel nodig, je eigen kracht om je leven tot heiliging te brengen. Maar het hangt in het totale af van Jezus. Maar met hem in het midden ben je zeker overwinnaar. En ik zeg bewust met hem in ons midden, want daar heeft Paulus het in dit gedeelte over. Paulus die zegt niet, ik ben overwinnaar. Nee, hij zegt wij. Een veel betere naam is eigenlijk de gemeente. De kerk van Christus, de gemeenschap der heiligen, de gelovigen, het volk van God. En in alle gevaren zijn we alleen overwinnaars door Jezus. Hij die stierf op het kruis van Golgotha. Hij haalde de overwinning op de machten en de krachten. Hij geeft zijn volk de zegen, de overwinning. Daarom zegt onze tekst vanmorgen door hem. Het hangt helemaal van hem af. En die overwinning is zeker. Dat is een zekerheid in het leven van de Christus. Voor een ieder die Jezus als verlosser heeft aangenomen. Daarom zit je vanmorgen hier. Hier in de gemeente van Jezus. En denk, wat is het dan een rijkdom dat je erbij mag horen. Want als je bij Gods kinderen hoort, dan kun je niet meer verliezen. Al blijft de strijd ook levenslang. daarom is het ook heel belangrijk hoe je houding is tijdens de verdrukking. Als het moeilijk gaat. Als er moeilijke omstandigheden zijn in je leven. Loop dan niet te klagen en te mopperen. Dat deed het volk ook in de woestijn. Maar denk, zie op Jezus. En zijn volbrachte werk. En dat is niet altijd eenvoudig. Ik weet dat net zo goed als u. Als je er middenin zit. Maar het is een heel goed uitgangspunt. Met hem. Met hem. En vervolgens gaat Paulus dan in onze tekst, dan gaat hij jubelen. Want hij is eigenlijk een overwinningslied. En hij heeft al die moeilijke periodes, die heeft hij dan opgenoemd. Al die moeilijke omstandigheden. Die je leven ten neer kunnen drukken. Die zoveel pijn kunnen doen. En Paulus zegt niet dat we dan straks die overwinning zullen behalen. Nee, nu, zegt Paulus. Te midden van dit alles. Te midden van dus alles wat ons als gelovigen vandaag aan de dag overkomt. Dan schrijft hij over verdrukking, benauwdheid, vervolging. Nou, we hebben het gelezen. Paulus zat daar dus middenin. Het was voor hem helemaal niet denkbeeldig, maar een stukje werkelijkheid. En we weten allemaal best, zoals we ook hier vanmorgen zitten, dat er veel levensbedreigende stormen zijn die tegen het levenshuis van een gelovige aan kunnen beuken. Maar daarin zal blijken of ons levenshuis op zandgrond gebouwd is, of op drijfzand van onze meningen, of op de vaste rots van het verdienste van Jezus, op de liefde van God. En dan gaat het in vers 35 gaat het over in de stormen in allerlei levensomstandigheden. En het zijn voor Paulus geen theoretische mogelijkheden, een beetje van ach, het is een beetje ver van mijn bed. Integendeel, Paulus heeft alles ten lijve ondervonden. Als u uw Bijbel leest en het leven van Paulus volgt, dan komt u dat tegen. De gezeling, de stokslagen, de schipbreuk, de steniging, de nachten in de diepte en allerlei andere gevaren. Het is eigenlijk misschien wel onbegrijpelijk als een mens zoveel kan verdragen en zoveel kan doorstaan. En dan toch te blijven geloven in de God en toch hem danken. En geen kwaad van hem denken. Ik denk in zulke beproevingen blijkt of je geloof echt is. Soms worden beproevingen gebruikt om ons geloof te sterken. Om ons te louteren. En dat is misschien best pittig, zou je kunnen zeggen. Maar daarom lezen we in de brief van Jacobus, acht het voor grote vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer gij in allerlei verzoekingen valt. Acht het voor grote vreugde. Maar Paulus die murmureert niet. Hij is niet opstandig. En hij wordt ook niet moedeloos. Hij kan zich juist verblijden dat hij zoveel mag lijden om de naam van Jezus. Ik denk dat is bijzonder. Dan denk ik, er moet een kracht zijn. Ja, er is een God die hem ondersteunt. Hij ervaart niet alleen de nabijheid van Jezus, de gemeenschap met hem en de kracht van zijn opstanding, maar vooral de liefde. De liefde van de Zoon en de liefde van de Vader. De Heer is zo dichtbij, ook bij ons elke dag weer opnieuw. Maar hoe zijn de gelovigen dan meer dan overwinnaar? En dan gaat het meer over de inhoud. Als je dat rijtje van verdrukking en benauwdheid leest, Ja, durf je dan nog wel te spreken van overwinnaar? Als ons soms slechts één moeite ten deel valt, slechts één ramp of één tegenslag, zijn we al heel snel geneigd om te zeggen van, we zijn geen overwinnaar. We zijn een verliezer. Maar Paulus zegt, in dit alles zijn we meer dan overwinnaar. En Paulus die maakt met deze uitspraak geen vergissing. En Paulus weet het zeker. En ik denk, als je dat zo leest, wat is het dan rijk als je zo mag leven. Ik denk, je zou er eigenlijk haast jaloers op kunnen worden. Maar ik denk, het staat niet voor niets in de Bijbel. God heeft het niet voor niets op laten tekenen. Al voelen we ons misschien soms zo arm. We voelen ons soms dikwijls juist wel die loser. En dan denken we, jongen, hoe moet dat nou eigenlijk verder? Ik ben maar een tobber. Maar nogmaals, deze woorden staan er niet voor niets. Paulus die wil eigenlijk zeggen, denk er toch eens aan wie je bent in Christus. Denk eens aan jouw positie. Die wereld die begrijpt dat niet. Ik wil geloven dat de wereldse hulpverlening vreselijk hun best doet. Maar het vervelende is dat hun adviezen vaak regelrecht tegen Gods woord ingaan, met alle gevolgen van dien. De wereld begrijpt ons niet. Maar u toch wel, hoop ik. U mag zo leven dat u in de Heer Jezus gelooft. En dan gaan die golven van beproeving dan nog zo hoog. En is het misschien rondom jouw leven vandaag helemaal duister. Dan mag je toch nog zeggen, ik ben overwinnaar met hem. Dus kijken naar de woorden van Habakuk. Hij had geen vee meer op de stal. En hij had geen vijg meer aan de boom. En nochtans zal ik vreugde opspringen in mijn God, zegt Habakuk. Want de overwinning is er nu al. Ik denk, als je zo mag kijken, dan ben je rijk. Het woord overwinnaar, broeders en zusters, betekent dat je de vijand, de baas bent gebleven. Dat je de aanval van hem hebt afgeweerd. Maar nu staat er meer dan overwinnaar. Dat wil zeggen dat er uit de strijd dus ook iets goeds is naar voren gekomen. Dat er winst is behaald, dat je meer dan overwinnaar bent. Door hem. Er is één die jou lief heeft. En in vers 35 heeft Paulus zijn naam al genoemd. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Hij. Hij is de zaligmaker. Hij behaalde de overwinning. En als we dan letten op de werkwoordsvorm, dan zien we er nog heel iets moois in. Bij liefhebben is dat de tijd waarin het deelwoord staat. Die ons lief gehad heeft. En die nadruk ligt dan op een bepaald moment in de geschiedenis. Dat wijst op het kruis. Door hem die ons heeft lief gehad. Dat hij zichzelf gegeven heeft aan dat kruis op Golgotha. De trouw van Jezus. Het gaat niet om onze trouw. Om onze volharding. Om onze liefde. En natuurlijk heeft dat er wel mee te maken. Maar het gaat vooral om Jezus. Dat van ons kan alleen maar een vrucht zijn van zijn Heilige Geest. Wij zijn dwalende schapen. En u misschien niet, maar wat verliezen we soms zomaar de herder uit het oog. Onze liefde kan heel wisselend zijn. Vandaag voel je het en denk je, yes! En morgen is het niet. Maar God zegt in Jeremia 31 vers 3. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En die bron van liefde ontspringt in de eeuwigheid en ze duurt voort tot in de eeuwigheid. Dat is een onbeschrijfelijke liefde. En alles wat Jezus gedaan heeft, is tot de verlossing van zijn volk. Dat is de belofte. Als ik vanmorgen tegen u zeg dat we in de eindtijd leven, dan vertel ik u helemaal niks nieuws. Dat de duivel sluw en listig is, weten wij ook allemaal. En toch heb ik het idee dat hij steeds geraffineerder te werk gaat. Ja, zegt het spreekwoord niet, een kat in nauw maakt rare sprongen. Hij weet dat hij nog maar een korte periode heeft. Maar zijn wij nog alert op de aanvallen van de duivel? Eigenen wij ons de overwinning die het in Gods woord staat genoemd? Eigenen wij ons die overwinning nog wel toe? Staan we letterlijk en gezegd nog wel op onze Bijbelse strepen? Durven wij nee te zeggen tegen de wereldse invloed die regelrecht ingaat tegen Gods woord? Broeders en zusters, de wereld komt de kerk binnen. Zijn wij nog wel alert van hetgeen wat om ons heen gebeurt? Of slikken we alles als zoete koek? Ik zag 14 dagen geleden in de folder van de Lidl 2 pagina's met allerlei artikelen over Halloween. En veel christenen hebben niet in de gaten wat dit betekent en doen daaraan mee. De wereld komt de kerk binnen. En nu noem ik nog maar één voorbeeld. Proclameren wij nog de overwinning op het kruis van Golgotha? Eigenen wij ons de beloften die God heeft laten opschrijven in zijn woord? Eigenen wij ons die beloften allemaal nog toe? Hebben we de overwinningsvlag nog wel hoog in top? Dat is belangrijk. Het is de 18e eeuw dat Nederland in oorlog is met Engeland. En ieder een eigen vloot. En dan was het gebruikelijk dat het admiraalschip de vlag hoog in top had. Als jij je overgaf aan de vijand, dan liet je jouw vlag liet je zakken. En Engeland is aan de winnende hand. Totdat de mast van het admiraalschip kapot wordt geschoten. En de vlag en mast in één keer zo naar beneden stort. En die andere schepen van de vloot die denken, hé, die snappen daar niks van. Die denken, wat gebeurt hier? En die raken in verwarring. Die denken, hebben wij ons nu overgegeven? En de Nederlandse vloot die rukt op. Totdat er een matroos is die snapt wat er is gebeurd. Hij pakt de Engelse vlag, klimt in de hoogste mast die er nog over is en spijkert hem erin. En de vlag van overwinning hing weer in top. En Engeland won de zeeslag. Als wij de naam van Jezus en de overwinning proclameren, geloof ik nog steeds vandaag aan de dag dat er geweldige dingen gaan gebeuren. En hierin hebben we elkaar nodig. De Bijbel leert ons dat wij aan elkaar gegeven zijn. Mozes die gaf Jozua de opdracht om de mannen uit te kiezen die het volk eigenlijk moesten verdedigen. En zelf gaat hij dan met Aaron en Hur de berg op. Mozes neemt deze keer het initiatief. Maar bij de uittocht had God nog tegen hem gezegd, want ik zal voor je strijden. Je moet stilstaan. Maar hier neemt Mozes zelf actie. En hij weet dat er iets moet gebeuren. Ook Jozua moest zijn kennis gebruiken om alle mannen uit te zoeken. Waarvan die dag deze zijn geschikt om voor de strijd. God schakelt ons mensen soms in. En wat zien we dan? De jonge generatie die strijdt beneden in het dal. En ze moesten weerstand bieden aan de aanvallen van de duivel. Maar dat kunnen ze alleen volhouden als de kracht Gods in hun is. En daarom is de oude generatie de berg op gegaan om te bidden. Jozua strijdt dus in het dal en Mozes bidt hoog op de berg. Het een kan niet zonder het ander. En de mensen in het dal zien dan de gestalte, het silhouet van Mozes op de berg, met de handen ten hemel gericht. En dat was in het oude oosten een gebedshouding eigenlijk voor de mannen. Hun handen in de lucht als teken van overgave van God. En op het moment dat Mozes dan zijn handen in hem omhoog heeft, is het volk Israël aan de winnende hand. En als Mozes zijn armen liet zakken, dan dreigde het volk door de Amalekieten te worden overrompeld. Maar gelukkig zijn er dan Aaron en Hur en die ondersteunen Mozes zijn armen. Maar bidden kost energie. Het is geestelijk gezien eigenlijk je mouwen opstropen. Strijden is soms vermoeiend. Volharden in gebed is niet altijd eenvoudig. Misschien zul je dat voor jezelf herkennen. Dat je na verloop van tijd vergeet voor iets of iemand te bidden. Het werd eigenlijk wel beloofd had. Terwijl je daar nog zo hard voorgenomen om het te doen. Maar van Exodus 17 kunnen we leren hoe belangrijk gebed is. De mensen in het dal konden merken dat er op de berg voor hen gebeden werd. En zolang dat gebed niet verslapt, kunnen ze in de strijd staande blijven en de vijand weerstaan. De vlag van D-Day is terug in de Verenigde Staten. Het heeft 75 jaar geleden veel gekost, maar ze hebben overwonnen. De vlag van vrijheid. Het kruis van Golgotha staat al bijna 2000 jaar symbool voor vrijheid. Het heeft veel gekost. Maar Jezus heeft daar de woorden uitgesproken. Het is volbracht. De kop van de slang is vermorzeld. Ook al zal die gladjanus met zijn staart nog behoorlijk kunnen zwiepen. Jezus heeft definitief met Satans beschuldigingen afgerekend. En aan die overwinning op Golgotha mogen wij deel hebben. We mogen dat ons toe-eigenen. Ik zou eigenlijk willen zeggen, we moeten ons dit toe-eigenen. Want in hem zijn we meer dan overwinnaars. Amen. Amen. We zitten hier vanmorgen. Denkt u van, het is wel mooi allemaal, Berend, wat je zegt. Maar ik voel me helemaal geen overwinnaar. Misschien word je gepijnigd Door dingen uit je verleden. Misschien word je gepijnigd door woorden die mensen tegen jou hebben gezegd. Misschien zit je in een woestijnperiode dat je Jezus helemaal niet ervaart in je leven. Terwijl je zo verlangt naar die overwinning. Je leven wilt leiden van blijdschap en van vreugde. Dan wil ik vanmorgen tegen je zeggen, laat je niet ten neerdrukken. Dan wil ik vanmorgen tegen je zeggen, bekleed je met het harnas, zodat lelijke woorden jou niet zullen raken. Gebruik je schild voor de pijlen die op je afgevuurd worden, elke dag weer opnieuw. Vergeef degene die nare woorden tegen jou hebben gezegd. Vergeef degene die nare woorden over je hebben uitgesproken. Dus denk eigenlijk aan het verhaal wat Jelly vanmorgen opnoemde. Deed me denken aan Jesaja 43, 18 en 19. Daar staat dan, let niet op wat altoos is geschied. Zie, ik maak iets nieuws, zegt de Heere dan. Hij zegt, nu zal het uitspruiten, zult gij er geen acht op slaan, staat er in Jesaja 43. Komt overeen met jouw gedeelte. Laat 10 november 2019 de dag zijn, als je nu zegt, vandaag aan de dag, ik maak een nieuwe start. Ik ga voor de belofte van de Heer. Ik ga voor de belofte van Jezus. Ik wil met hem overwinnaar zijn. Ik wil zien dat de Heer in mijn leven de dingen uit laat spruiten. Ga niet meer gebukt. Let op. Let op. Iets verder staat dat hij een rivier zal maken in de dorre woestijn. Zit het nog in Jesaja 43. Psalm 1 zegt, er een boom mogen zijn geplant aan waterstromen. Maak een keuze. Maak vandaag een keuze als je worstelt met dit soort problemen. Dan kun je meer dan overwinnaar zijn. En ik heb het al genoemd, dat doen we niet uit eigen kracht. Nee, dat kunnen we alleen maar door hem. Die jou, die u, die mij heeft lief gehad. Hij heeft de overwinning behaald. Hij triomfeerde over zonde en dood. En dan zegt het lied, en wij, uw kerk, verkondigen uw naam op aard. Elke macht die troont in de hel, die beeft bij het horen van zijn heilige naam.